We zullen dit hoofdstuk, Daniël 12, weer eerst met elkaar gaan lezen vanaf vers 5. En ik, Daniël, zag en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever der rivier, de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zeide tot de man, bekleed met linnen, die boven op het water der rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde aan deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man, bekleed met linnen, die boven op het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij hem die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand van het heilige volk, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet, en ik zeide, mijn Heere, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddeloos handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen.
Op het eerste gehoor en op het eerste gezicht is het al duidelijk dat we het einde naderen van onze reis door het wonderlijke Bijbelboek dat Daniël heet, naar de schrijver ervan. De verzen die we vandaag lezen vormen de afsluiting van het boek. Ze vormen ook de afsluiting van het grote visioen dat de hoofdstukken 10 tot 12 omvat. We zouden dit gedeelte een epiloog kunnen noemen. Maar deze verzen vormen niet alleen het einde van het boek. Ze handelen ook over het einde. En ook dat is duidelijk af te lezen uit deze verzen. Tot 7 maal toe wordt hier van het einde gesproken. En wie meegelezen heeft in dit boek begrijpt dat het hier gaat over het einde van de strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de wereld. Die begrijpt ook dat hier ten diepste lijnen getrokken worden naar het einde van de wereldgeschiedenis. Maar die leest in het laatste vers dat het ook gaat over het einde van Daniëls leven. Daniël ontvangt hier wat de dichter van Psalm 39 vraagt: maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijner dagen zij. Samenvattend kunnen we zeggen, het gaat hier over het einde van de wereld en over het einde van Gods volk en over het einde van Gods knecht. Over de tijd die aan de einde voorafgaat, heeft de Heere aan Daniël geweldige dingen geopenbaard. We hebben wonderbare dingen gezien, van huiveringwekkende gebeurtenissen gehoord. Het ging over beesten en over hoornen, over Antiochus en over de Antichrist. We hebben verstaan dat er een verschrikkelijk benauwde tijd zal komen voor Gods volk, zoals die in eerste instantie ook gekomen is in de dagen van die Syrische koning, die meer dan een god was in het diepst van zijn gedachten. Geen wonder dat de vraag klinkt: tot hoe lang? Die vraag leeft immers niet alleen bij Daniël, maar ook bij ons. Daniël is echter niet de eerste die deze vraag stelt. Let u maar op wat er staat in de versen 5 en 6. We zijn weer terug bij de rivier de Tigris, waar Gods oude knecht zijn laatste visioen ontvangt. Uit Daniël 10 herinnert u zich dat Daniël daar een ontmoeting had met een man in linnen gekleed, in wie sommigen een oud-testamentische openbaring van de Heere Jezus menen te zien, maar die wij herkend hebben als een engel, een lid van de hemelse strijdkrachten, die door de Heere gezonden was om Daniël antwoord te brengen op zijn bange vragen omtrent de toekomst van Gods volk. De man in linnen gekleed staat nu niet meer naast Daniël, maar heeft positie gekozen boven het water van de rivier. Misschien mogen we daar iets in zien van de Heere, die boven de stroom van de tijd staat en die sterker is dan het geweld van de kolkende wateren van de Volkerenzee. En behalve die ene engel die Daniël en wij inmiddels kennen, zijn er nog twee engelen, op elke oever van de rivier één, ter rechter en ter linkerzijde van de man in linnen, alsof ze zijn getuigen zijn, die bevestigen moeten wat hij nu gaat zeggen. Dat geeft al onmiddellijk het vermoeden dat we gewichtige dingen te horen zullen krijgen, die als voor een rechtbank ten overstaan van getuigen met plechtige eden bevestigd worden. Terwijl Daniël toekijkt, hoort hij een van die twee getuigenengelen vragen: tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? Dus niet Daniël stelt de vraag, hoezeer die vraag ook in zijn hart zal hebben geleefd. Een engel vraagt ernaar. Dat gebeurt in de schrift wel eens vaker, en steeds is het dan de bedoeling van de hemel om bijzondere aandacht te vestigen op wat er komt. Het moet dus wel van beslissende betekenis zijn wat er nu gezegd wordt. En dat wordt dan ook nog eens onderstreept door de wijze waarop het antwoord komt. In de vorm van een plechtige eedzwering, waarbij de man in linnen beide handen naar de hemel heft om met alle klem te onderstrepen dat hij staat voor het aangezicht van de God die eeuwig leeft. Gespannen luisteren we naar het antwoord. Na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, zullen al deze dingen voleind worden. In feite zegt die engel niet zoveel nieuws dus. Dat van die tijd en tijden en een halve tijd hebben we ook al gehoord in Daniël 7, vers 25. Toen zagen we dat die woorden betrekking hebben op de tijd van Antiochus, die een voorspel is van de tijd van de Antichrist. We hebben die woorden toen zo verstaan dat de eerste tijd een periode is waarin hij zijn macht vestigt, waarna in die tijden zijn machtsontplooiing gestalte krijgt, met alle gevolgen van dien voor Gods volk. Die laatste tijd, die nog veel zwaarder verdrukking zal brengen, wordt dan halverwege afgebroken door de Heere. Nadrukkelijk staat er hier tot tweemaal toe bij dat het een bestemde tijd zal zijn, die tijd is door God vastgesteld en bepaald. Niemand kan die tijd verlengen of verkorten. Ook het afbreken van die laatste periode ligt reeds vast in Gods besluit. Daar hebt u dan het eerste onderdeel van het antwoord. We moeten er rekening mee houden dat er geen einde zal zijn voordat alles is geschied, zoals het in de openbaring van de Heere aan Daniël is getoond. De tijd wordt helemaal volgemaakt. Het zal gaan zoals het in Gods boek staat. U hoeft niet te denken, misschien gaat het toch nog wel anders. U hoeft niet te hopen, misschien valt het toch nog wel mee. De troost van dit antwoord ligt alleen in het feit dat de Heere de tijd heeft bepaald en dat daarin blijkt dat hij de machtige is. Wie iemands tijd bepaalt, heeft immers de macht over hem. En er komt een einde aan die bange tijd. Gods volk mag toch zingen: gij zult mij leiden door uw raad, en daarna heerlijkheid. Die troost zullen ze dan ook wel nodig hebben, want het wordt een zware tijd. We lezen in vers 7 ook over het verstrooien van de hand van het heilige volk. De hand is in de Bijbel beeld van de macht. En waarin ligt de kracht van Gods volk? In zijn eredienst, in de verkondiging van het heilige evangelie. Dat wordt in die tijd onmogelijk gemaakt. Die hand wordt verbrijzeld, zoals we het woord in de grondtekst ook kunnen lezen. In de Tweede Wereldoorlog braken nazibeulen al de vingers van een talentvolle Joodse pianist, zodat hij nooit meer zou kunnen spelen. Zo breekt de antichrist de kracht van Gods volk, zodat het niet meer in staat zal zijn voor te gaan met de verkondiging van het woord dat een kracht Gods tot zaligheid is. Daar is dan geen plaats meer voor. Dat volk zal machteloos zijn. Een volk van slachtschapen. Ze kunnen alleen nog roepen: tot hoe lang? Maar in die tijd, waarin het voor hen op aarde hoe langer hoe banger wordt, mogen ze weten, er komt een einde aan. Deze dingen moeten geschieden, maar de Heere zal uitkomst geven. Het is niet zoveel nieuws wat de man in linnen gekleed bij Ede aan Daniël verzekert. In feite liggen deze woorden in de lijn van wat de Heere in het paradijs al had gezegd over die slang. Die zal bijten in de hiel, voordat zijn kop vermorseld wordt. We vinden hier alleen verdere openbaring hoe dat allemaal zal zijn. U hoeft het overigens niet vreemd te vinden wanneer deze openbaring bij u meer vragen oproept dan dat ze antwoorden geeft. Zo vergaat het Daniël ook. In vers 8 lezen we: dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. Dat zijn inderdaad twee verschillende zaken, horen en verstaan. Dat geldt niet alleen voor een gewoon mens, maar ook voor een profeet die daarin blijkt ook een gewoon mens te zijn, die het ook van onderwijs moet hebben. Het is al een goede zaak wanneer we dat doorhebben en niet met onze eigen wijsheid het spreken van de Heere krachteloos maken. Daniël zegt: wat zal het einde zijn? Dat lijkt een herhaling van de vraag van de engel in vers 6. Daarom bevreemdt het dat die engel wel antwoord krijgt en de profeet niet. Maar Daniëls vraag is een andere. De engel vraagt: er komt toch wel een einde aan die bange tijd? Dat mag gevraagd worden. En op die vraag geeft de Heer ook een antwoord. Want dat is voor zijn volk een zaak van leven of dood. En dat is tegelijk een vraag die verlangen naar de Heer laat doorklinken, naar het verschijnen van de Heer, het ingrijpen van de Heer. Het is een vraag die in de psalmen doorklinkt, psalm 42 en 130 bijvoorbeeld, die we horen uit de mond van de profeten. Het is de vraag van de bruid naar de komst van de bruidegom, van de zielen onder het altaar die verlangen naar de volkomen overwinning van de Heere. Die vraag is goed. Zo vragen is God naspreken. Dit verlangen wordt gewekt door de Heilige Geest. Maar weet u wat Daniël wil? Die wil weten wanneer dat einde komt. Hij wil exact de datum uitrekenen, de tijd vaststellen. En dat is menselijk en begrijpelijk. Maar op die vraag geeft de Heere geen antwoord. Die tijden houdt de Heere voor zichzelf. U moet dat maar goed vasthouden bij allerlei vreemde verhalen en wonderbaarlijke rekensommetjes. Als iemand gaat rekenen, dan zegt de Heere: ga heen. Dat zijn dingen die ons niet toekomen. De Heere zegt er ook bij waarom hij geen antwoord geeft op de vraag: wanneer zullen deze dingen geschieden? Vers 9 zegt: want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. We weten inmiddels dat dit niet betekent dat de Heere die woorden verborgen houdt en wegsluit, maar dat hij ze goed opbergt en bewaart, zodat ze ook in die tijd gelezen kunnen worden. Als het zo bang wordt voor Gods volk, als de hand van Gods volk verbrijzeld wordt, zodat het volslagen machteloos is geworden, dan zal de Heere ervoor zorgen dat dat volk zijn woorden nog heeft. Wat ook wegvalt in die duistere wereldnacht, Gods woord bestaat in eeuwigheid, en de opening van die woorden zal ook dan licht geven. Dat volk zal, als het zover is, uit Gods woord kunnen aflezen: dit is het wat hij ons heeft gezegd. Gods raad wordt volvoerd. En ze zullen er elkaar mee mogen vertroosten. Wees sterk en houd moed, want de Heere is getrouw. Voor wie nu bij het woord mag leven, zoals Daniël bij het woord leefde, is dit toch een boodschap die troost bevat. Maar als het voor Daniël een troost mag zijn, dat de Heere ervoor zorgt dat zijn woord bewaard wordt, ook in de eindtijd, omdat het dat woord is dat dan staande kan houden, wat is het dan een verdrietige zaak wanneer dat woord onder kritiek wordt gesteld en allerlei aanvallen worden ondernomen op dat woord om het krachteloos te maken. Die aanvallen op het woord blijken in het licht van Daniël 12 niet minder te zijn dan voorbereidingen die de Satan treft om het rijk van de Antichrist op aarde te vestigen. Zo was het in de dagen van Antiochus. Zo is het in onze dagen nog. Alleen wie het woord bewaart, wordt door God bewaard in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Maar wie ziet hoe er tot in de kerk toe met het woord van God gesold wordt in onze dagen, en hoe gemakkelijk dat door velen wordt geaccepteerd. Die zegt, gelukkig, Daniël 12 vers 9 zegt dat de Heere zelf voor zijn woord zal zorgen. Die bidt met de catechismus in de uitleg van de bede om de komst van Gods koninkrijk. Heere, verstoor toch alle boze aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Daniël ontvangt dus geen antwoord op de vraag wanneer. De Heere geeft wel antwoord op de vraag naar het waarom. Vers 10 laat zien hoe die tijd nodig is om de scheiding tussen hen die bij de Heere horen en hen die niet bij de Heere horen in die tijd voltrokken zal worden. Er zullen twee soorten mensen overblijven: goddelozen en godvrezenden. Die goddelozen worden getypeerd als onverstandigen. Ze verstaan niet dat alles verloopt volgens Gods plan. Ze zeggen, eerst in hun hart misschien, maar steeds meer openlijk, er is geen God. En zo leven ze ook. Alsof er geen God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Ze leven zonder God. En dat wordt steeds duidelijker zichtbaar in hun handel en wandel. Ze handelen naar het goeddunken van hun eigen boze hart. Ze maken hun eigen wetten die lijnrecht ingaan tegen Gods wet. Ze lachen om het woord. Ze verstaan het niet. Al menen ze alle wijsheid van de wereld te hebben. En die hebben ze misschien ook wel. Maar het is de wijsheid van de wereld. Die dwaasheid is voor God. Ze hebben God verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben? Ze zijn op dat punt toch niet meer aanspreekbaar. Herkent u het? Maar er zijn ook verstandigen. Dat zijn de mensen die hebben leren bidden met Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En door de Heere wijs gemaakt leren ze het woord verstaan en de tijden onderscheiden en de geesten beproeven of ze uit God zijn. Ze verstaan dat die tijden van de antichrist nodig zijn om de goddeloosheid te laten rijpen voor de oordeelsdag, maar ook met het oog op henzelf. Vers 10 zegt, ze worden gereinigd. En dat is een woord dat eraan herinnert dat het kaf van het koren gescheiden moet worden. Niet alleen in die zin dat goddelozen en godvrezenden van elkander gescheiden moeten worden, maar ook in het leven van Gods volk moet zich die scheiding gaan voltrekken. Ze moeten gezift worden als de tarwe. Denkt u ook aan Simon Petrus in de nacht van de verloochening? Jezus zei, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Zo zal het in de eindtijd zijn. In de dagen van Antiochus en Antichrist. Gods volk wordt gezift. Het komt in de zeef. Er lijkt soms niets anders te zijn dan de hand van Satan die die zeef hanteert. Maar ook dan zegt de Heere, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Vers 10 zegt ook, ze worden wit gemaakt. Daar wordt het woord gebruikt dat spreekt van de lakenfabrikant die er zijn werk van maakt zijn materiaal glanzend wit te maken. Alles wat er aan de stof zit en dat heldere wit in de weg staat, moet er uitgespoeld worden. Dat is een heel werk, maar hij wil eer inleggen met het werk van zijn handen. Zo is de Heere juist in die bange tijd bezig zijn volk wit te wassen van alle zonde, vuil en ongerechtigheid. Ten slotte zegt vers 10, ze worden gelouterd. Dat woord spreekt van het werk van de goudsmid die het goud in het vuur brengt om het te louteren en het te doen glanzen als zuiver goud. Die verstandigen leren, dit hebben we nodig om straks als de bruid van het lam zonder vlek en zonder rimpel voor hem te staan. En ze vragen wel, hoe lang nog? Ze zuchten ook, de morgen, ach wanneer? maar ze vinden hun vastheid in het woord van de Heere, waarin hij zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En ze leren steeds meer, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Wat dat dagentellen betreft, waar we het zojuist over hadden, lijken de versen 11 en 12 ons een andere richting te wijzen. Daar wordt gesproken over 1290 dagen en 1335 dagen. Wie echter wil gaan tellen, en tallozen hebben dat al geprobeerd, die loopt altijd weer vast. We komen spitsvondige en verrassende oplossingen tegen, maar geen van de door mij gelezen verklaringen bevredigt. Ze hebben allemaal iets gekunsteld. Bovendien zitten we met de vraag, moeten we die dagen zoeken in de tijd van Antiochus, of van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, of in de dagen van de Antichrist? Persoonlijk voel ik het meest voor de gedachte dat we naarmate het einde van het gezicht nadert, steeds meer de lijn doorgetrokken zien worden van de dagen van Antiochus naar de tijd van de Antichrist. En dat we moeten zeggen, we weten nog niet hoe we deze getallen moeten plaatsen. Als die dagen aanbreken, dan zullen de verstandigen het verstaan. Maar dit is wel duidelijk, als die antichristelijke macht zich openlijk en in alle bruutheid zal vertonen, zoals dat gebeurd is toen de offerdienst in Jeruzalem werd beëindigd en een altaar voor Zeus in de tempel werd geplaatst, dan zal het een kwestie van dagen zijn. En die dagen zijn te tellen. En het zal erop aankomen de Heere tot verlossing te verwachten, hem langdurig te verwachten en hartstochtelijk. En weer vinden we een overeenkomst met de openbaring van Johannes, als ook in een van de laatste versen van Daniël een zaligspreking klinkt. Dat is ook weer een woord dat scheiding aanbrengt. Want als gelukzalig is de mens die verwacht, dan is rampzalig de mens die niet verwacht. Die staat straks voor eeuwig buiten, in de nacht. Maar het is vooral een woord van troost. Zalig is de mens die bij alle verdrukking en droefheid zegt, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Die roepers uit de diepte van de ellende van die laatste tijd worden maar niet zalig. Ze zijn het al, in de grootste smarten. Ze leven uit de hoop die niet beschaamt. Ze mogen geloven dat de Heere na kortstondig ongeneugd hen eindeloos verheugt. Dat is de boodschap waarmee dit boek van de strijd eindigt. Een machtige belofte. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat laatste wordt volkomen duidelijk in het leven van Daniël. Nog eenmaal heeft de Heere een persoonlijk woord voor hem. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Het is een ontroerend slotwoord dat we hier lezen. De Heere buigt zich over zijn oude dienstknecht heen. Hij ontslaat hem van zijn dienstwerk. Hij mag gaan rusten van zijn arbeid. Hij ontvangt uitzicht op het loon der getrouwe dienstknechten, de rust die overblijft voor het volk van God, zijn deel in de erfenis van het betere vaderland, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het aardse Kanaan heeft hij nooit teruggezien, maar God heeft hem een beter lot bereid. Hij mag zalig in de Heere sterven, om eeuwig met de Heere te leven. In het leven heeft niets hem kunnen scheiden van de liefde van God. Nu zal ook de dood hem niet van God kunnen scheiden. God maakt zijn werk af. Hij haalt zijn knecht uit het strijdperk naar huis. Is dat laatste woord niet vol van bemoediging? We hebben in dit Bijbelboek keer op keer gehoord van de strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de Satan. De verschrikkingen van die strijd voor Gods volk zijn ons in den brede voor ogen geschilderd. En het heeft ons aangesproken. Te meer omdat we leven in een tijd die de contouren van die eindtijd steeds meer gaat vertonen. En de vraag klinkt, is daar doorheen te komen? Het slot van Daniël 12 zegt, kijk maar naar Daniël. Als jongen van 14 jaar werd hij al midden in de wereld gezet. Toen moest hij al de keuze maken bij welk rijk hij hoorde. Zijn hele leven heeft hij geleefd in de schaduw van de troon van het wereldrijk. Hij heeft alleen gestaan, zoals een mens in de dagen van de antichrist alleen zal staan. En toch is voor hem weggelegd de kroon der overwinning. Vraagt u naar het geheim? Het is te vinden in de God van Daniël. Hij is al vroeg in Daniëls hart komen wonen met zijn genade en geest. Hij heeft Daniël geleerd de wapenen van het woord en van het gebed te hanteren in de geestelijke strijd. En hij heeft hem bewaard. Zo komt een mens erdoor. Zo wordt een zondaar zalig. De Heere voleindigt wat zijn hand begon. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar zijn gerechtigheid hen naar zijn woord verhogen.